Oké, we gaan beginnen aan het vierde voorjaarsfeest. We hebben er drie gehad, hè? Misschien om eventjes om je geheugen een beetje op te frissen. Dat is, moet ik zelf even denken. Pesachfeest, het feest van bevrijding. Het is enkel het feest van bevrijding, van de macht, van de zonde, hè? En daarna hebben we de ongezuurde brodenfeest. Dat is het feest van de verlossing. Dat is het wegdoen van je zonde uit je leven. Zoals het volk Israël snel moest verdwijnen uit Egypte. Hè, om afstand te doen van de invloedssfeer van Egypte. En dan krijgen we de eerstelingen. Dat is dat we vernieuwd mogen worden. Vernieuwd mogen opstaan met Jezus. Door de doop heen een nieuw leven mogen beginnen. En nu hebben we het wekenfeest. En dat staat een beetje gelijk aan ons Pinksterfeest. Hier heb je een beetje een schematisch overzicht van het wekenfeest. Dat precies in het midden valt van de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten. Nu is het wekenfeest ook een voorjaarsfeest. Dus, maar je ziet drie feesten aan de linkerkant en drie feesten aan de rechterkant. En die najaarsfeesten, dat zijn toekomstige feesten. Het wekenfeest is ook nog een feest wat Jezus tot nog toe heeft vervuld. Door de uitstorting van de Heilige Geest. En de najaarsfeesten hebben enkel betrekking op de toekomst. Op de wederkomst van Jezus, op de grote wanneer alles verzoend zal zijn en op het beloofde feest dat Jezus zal neerdalen als koning der koningen. En daar gaan we nu mee beginnen. Het wekenfeest of het Pinksterfeest. We gaan nu naar het vierde feest in de feestreeks. Vanaf de dag van het feest der eerstelingen worden 49 dagen gesteld. Waarna op de 50ste dag het wekenfeest begint. Het laatste voorjaarfeest. Tussen haakjes, ik ga even de tekst niet verder lezen. Je kan daar wel hier zichtbaar maken, maar jullie krijgen zoals gewoonlijk na afloop allemaal de les thuisgestuurd. Kun je het op je gemak allemaal nalezen. Omdat deze lessen, ik ga nu per avond één les geven, omdat deze les best uitgebreid en groot zijn. Dus, en ik weet niet of ik dit helemaal afkrijg, maar ik kijk wel hoe ver ik kom en de rest kun je thuis lezen. Daar ga ik even niet alle teksten voorlezen. Het getal 50 is in het Grieks penta, waarvan Pinkster is afgeleid, in het Engels Pentecost. Op de vraag wat het Bijbelse Pinksterfeest betekent, geven we vaak als antwoord dat op die dag de Heilige Geest werd uitgestort en de kerk werd geboren. Begin van deze jaartelling. Dit antwoord staat weliswaar sterk in verband met de nieuwe verbondsbetekenis van Pinksteren, maar het feest heeft een oorsprong die wij niet mogen vergeten. En dat weten veel mensen niet, dat de Pinksterfeest een oorsprong heeft. Het is niet een feest wat is gekomen nadat Jezus ten hemelvaart is gegaan. Pinksterfeest is eigenlijk een vervulling van het wekenfeest. Dan gaan we verder onderzoeken. De uitstorting van de Heilige Geest vond immers plaats op het al eeuwen bestaande wekenfeest. Precies op dezelfde dag dat de apostelen op de bovenkamer bijeen waren, hè, op diezelfde dag van het wekenfeest, vandaar dat al de apostelen bij elkaar waren, omdat het wekenfeest moest gevierd worden. En op datzelfde moment kwam ook de Heilige Geest, de uitstorting van de Heilige Geest. Hoe bijzonder is dat, hè? Dat precies op het moment van de uitstorting in Jeruzalem werd gevierd. En terwijl de discipelen eigenlijk rond het meer van Galilea in het noorden van Israël woonden, waren ze dus opnieuw met één reden in Jeruzalem. Het wekenfeest. Behalve op het op het één, behalve dat het een tweede belangrijke oostfeest is, waarop alle mannen van Israël in de tempel in Jeruzalem werden verwacht, heeft het wekenfeest een belangrijke historische betekenis. Er zijn drie feesten waar alle mannen van Israël in Jeruzalem werden verwacht. Dat was een soort pelgrimstocht. Ja. Even kijken. 7 weken na de uittocht uit Jeruzalem maakte God zich vervolgens, volgens de overlevering, kenbaar aan zijn volk. En ging hij een relatie aan met zijn verbondsvolk op basis van zijn Tora. Zijn instructies voor de aardse levensreis. Op de 50ste dag na de opstanding van Jezus maakte God zich kenbaar tijdens het wekenfeest door zijn Heilige Geest. Uit te storten op de aanwezige gelovigen en bezegelde hij de vernieuwde relatie met het verbondsvolk door de gave van zijn Geest. Dus je ziet hierin dat deze twee feesten echt aan elkaar verbonden werden. Dat God het wekenfeest vervulde met het Pinksterfeest. Het is niet los te scheiden van. Het hoorde bij elkaar. Het wekenfeest is dus zowel in het oude als het nieuwe verbond nauw verbonden met Gods handelen. Om voor zichzelf een volk apart te zetten. Daar gaat ons Pinksterfeest over. En daarom is het de werkelijkheid van het schaduwfeest dat werd gevierd sinds de verbondssluiting bij de berg Sinaï. Dit feest werd gevierd met het wekenfeest dat 50 dagen nadat ze uit de Schelfzee waren getrokken en Mozes de berg op ging om de stenen tafel in ontvangst te nemen, op dat moment, zoveel duizenden jaar later, kwam de uitstorting van de Heilige Geest. Even een intermezzo. Bevrijding gevolgd door bekering betekent niet altijd dat een gelovige direct rustige vaarwater terechtkomt. Satan probeerde het volk dat God had met het verbond dat God had met het volk te torpederen. Het volk was wel bevrijd, maar zou nog 50 dagen duren voordat God met hen een verbond kon sluiten. Toen zij optrokken naar de berg Sinaï, werden ze van achteren aangevallen door de Amalekieten. Als roofdieren probeerden ze het volk van achteren aan te vallen. Vooral hen die verzwakt en vermoeid waren. Je ziet dat nu ook nog steeds. De gelovigen die zwak zijn en die er maar bij, die het er maar niet zo serieus nemen, worden vaak aangevallen. Als Jozua ging de strijd aan met dit volk en overwon deze zolang Mozes zijn armen in de lucht stak. Als pas bekeerde zijn bevrijd uit Egypte en de Satan ze niet heeft kunnen tegenhouden, dan zal deze tegenstander er alles aan doen om de zwakken in het geloof alsnog te vernietigen of te stelen wat in hen is gezaaid. Johannes 10, vers 10. Ken je misschien die tekst wel? De duivel is gekomen om te vernietigen, te verdelgen en te doden. He? Dat probeert hij. Weer bij toen en nu nog steeds. Het was farao niet gelukt om hen terug te brengen in slavernij. En dus probeerde Satan nu het volk te verslaan en uit te roeien. Gelukkig was God haar hand boven dit volk en werd Amalek beeld van het kwaad verslagen. Wat geweldig dat God tussen beiden komt altijd, hè? En nu nog steeds. Jezus verwijst erna als hij een boze geest uitdrijft. Hij zegt dat als een onreine geest van een mens is uitgevaren, deze dan wil terugkeren. Die tekst ken je natuurlijk, als het Als het huis is schoongemaakt en wordt niet bewoond door de Heilige Geest, door God, dan zal hij terugkomen. Maar als de Heilige Geest in het leven van de gelovigen komt, dan is God die sterk bewapende man die zijn hof bewaakte, waardoor zijn bezit veilig is. Paulus leert dat een gelovige na de toetreding tot het verbond gaat leren om een geestelijke wapenuitrusting te hanteren, maar daar nog niet direct weet mee om te gaan of er zelfs maar weet van heeft. Sommige mensen, sommige gelovigen, zeker pas bekeerden, weten niet eens hoe de wapenuitrusting te hanteren, laat staan dat die er is. He? Rond 9:00 in de ochtend, het ochtendoffer met de 2 broden wordt in de tempel gebracht en op dat moment beantwoordt God het offer van de discipelen in de bovenkamer. Het begeleiden van jonge gelovigen is daarom van belang, zolang zij nog niet de instructies kennen van Gods woord, onder begeleiding van de Heilige Geest. Ik denk dat het voor ons belangrijk is om jonge gelovigen te helpen, te ondersteunen, voor hen te bidden, hè, met hen de weg te bewandelen. Want zij kennen het nog niet. Zij weten de weg nog niet. En als ze aangevallen worden, hè, Satan is machtig om die jonge plantjes te vertrappen. En het is aan ons, denk ik, om die mensen te helpen. Het komen uit de Schelzee is immers niet het eindpunt. De lange reis naar het beloofde land ligt nog voor hen. Dat geldt ook voor de pas bekeerden. En de begeleiding door bijvoorbeeld pastors, door middel van bijbelstudies enzovoort, is nodig om tijdens deze reis vol te houden. Als je niet weet, hoe weet je dan welke weg dat je moet gaan bewandelen? En ik denk dat het belangrijk is, omdat mijn volk gaat verloren, zegt de Bijbel, omdat ze geen kennis hebben van mijn woord. En dat gebeurt ook soms. Dat zie je wel, mensen die tot de Heer komen en allerlei problemen op hun pad komen en dan van de weg afraken en het laten zitten. Het schema van het Pinksterfeest. Zoals we al eerder hebben gezien, moest Jezus na zijn opstanding eerst verheerlijkt worden. En in de hemelse tempel, alvorens men hem mocht aanraken. Het schema van dit feest begint ook weer, niet toevallig, met een ritueel uitgevoerd door de hoge priester. Bij het ochtendoffer op Shavuot, rond 9:00 beweegt hij 2 broden voor God in de tempel. Op datzelfde moment waren de discipelen in de bovenkamer en brachten zij het offer van hun hart aan God door gebed en aanbidding. Vanaf het moment dat de hoge priester Caiaphas zijn kleding scheurde, accepteerde God het offer in de aardse tempel niet meer, omdat het ambt van deze hoge priester daardoor formeel was beëindigd. In plaats daarvan accepteerde God het aanbiddingsoffer van de discipelen wel en beantwoordde hij dat offer met het vuur van zijn Heilige Geest. Het was de bekrachtiging van zijn vernieuwde verbondsrelatie met de mens. Vrijheid en geboden. Het Pinksterfeest is nadrukkelijk verbonden met het Pesachfeest, omdat de echte geestelijke bevrijding van Egypte pas kon doorwerken in het hart en het gedrag van het volk vanaf het moment dat God door Mozes via de Tora een nieuwe identiteit gaf aan het volk. Het moet een verandering van ons hart teweeg brengen. En ik heb al eerder gezegd, het volk Israël was wel uit Egypte bevrijd, maar Egypte zat nog in hun hart. De gedachten, patronen en de gewoontes, die waren nog in hun hart. En zo is het ook met de pasbekeerden. Als ze pasbekeerd zijn, is de wereld nog in hun hart. Gewoontes, dingen die ze gewoon zijn te doen, die doen ze soms nog gewoon, omdat ze dat nog geleerd moeten worden. En God kan door zijn geest in ons hart de dingen echt veranderen. Echt veranderen, lieve mensen. Het is geen aanleren van kunstjes om in Gods koninkrijk te komen. Het is een verandering van je hartsituatie. Dat is belangrijk. Iemand die overal naartoe gaat, naar seminars en alle diensten bijwoont, hoeft nog niet in zijn hart veranderd te zijn. En God wil je hart veranderen. Laat ik dat even vooropstellen, dat het belangrijk is. De Tora keerde ook wat zonde was. Het volk leerde daardoor onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Op basis van de instructies die God had gegeven. Wij denken soms dat het een wet is, hè? Maar het zijn instructies, want God riep het volk op, of zei tegen Farao, laat mijn volk gaan, omdat zij mij dienen. Ja, hoe moet je God dienen? Dat moet je eerst weten. Je moet daar instructies voor krijgen. Net zo goed als je een job krijgt, die je moet uitoefenen. Je hebt daar instructies voor nodig. Hoe moet ik dat doen? En dat is hier precies hetzelfde. En dat is geen wet, dat zijn instructies. Het denken van het volk was in Egypte behoorlijk aangetast. En wat zou vrijheid betekenen als dit niet werd aangepakt? Op dezelfde wijze leren gelovigen de brandende pijlen van de tegenstander te doven met hun schild van geloof. Geest en woord leren de gelovigen daarbij om de pijlen te detecteren. Een andere reden van het Pesachfeest, dat het Pesachfeest verbonden wordt met het Pinksterfeest, dat 50 dagen later wordt gevierd, is om vrijheid te verbinden aan instructies. En deze les moeten wij allemaal ook heel erg ter harte nemen. Vrijheid betekent ook voor ons helemaal niets als het geen doel dient. Vrijheid is de voorwaarde voor het verkrijgen van verantwoordelijkheid. Een mens kan alleen God maar dienen als hij vrij is. Een slaaf wordt alleen maar gedwongen. Vrijheid, lieve mensen, is nodig. Daarom heeft God ons eerst bevrijd, voordat wij de instructies kunnen krijgen om hem te dienen. Als ze in Egypte waren gebleven, had dat nooit gekund, want zij waren slaven. En de slaaf wordt alleen maar gedwongen. Vrijheid op zich is een leeg concept waar nog op gebouwd moet worden. Als mensen verlost zijn, bekeerd zijn, verlost zijn is eigenlijk voor mij een beter woord dan bekeerd. Want bekeren doe je als je een verkeerde weg bent ingeslagen. Maar verlost betekent verlost van de macht van de zonde, waar de mens die Jezus nog niet aangenomen heeft, eerst in verkeerde, in de wereldse toestand, hè, als slaaf. Moet je eerst vrij worden en dan heb je instructies nodig om God te dienen. Het ervaren van vrijheid is op zichzelf leeg. Omdat vrijheid in het begin een negatief concept is. Degene die bevrijd is, kent geen beperking meer en hoeft zich niet meer aan vroegere regels te houden. En wordt niet meer overheerst. Zo wordt er vaak gedacht, hè? Zo gedragen zich ook vaak nieuwe christenen. Zij laten zich geen beperkingen meer opleggen. En laten zich niets meer zeggen. Maar nogmaals, vrijheid is een leeg concept als het niet ingevuld wordt om met de instructies om God te dienen. He? Wat had het voor zin als God het volk bevrijdde in Egypte? En ze hadden geen instructies gekregen om hem te dienen. We lezen dat ze het eerste wat ze deden, toen Mozes te lang op de berg bleef, dat ze een gouden kalf gingen maken. Zij wisten niet beter. Zij wisten gewoon niet beter. Ze hadden nog geen instructies, want ze kenden hun God nog niet eens. Op Pesach, voorafgaand aan de uittocht, werd die eerste betekenis van vrijheid gevierd. Een vrijheid die op dat moment nog zonder Torah was. Een vrijheid waarop de positieve betekenis nog gebouwd moest worden bij de berg Sinaï. In de Bijbel leren we dat Gods vinger hetzelfde is als Gods geest. Maar Gods geest schreef Gods instructies op stenen tafelen. Maar 1500 jaar later schreef Gods geest de hele nieuwe verbondsbetekenis van de instructies op de harten van gelovigen. En dat is er gebeurd met het Pinksterfeest. Het woord wat geschreven werd in de harten van de mensen. En daarom is het voor ons dat wij geen wet meer na hoeven te volgen. Instructies, want de instructies zijn in ons hart geschreven. Wij zijn veranderd in ons innerlijke, waardoor wij automatisch, als ik dat even mag zeggen, de dingen van God gaan doen. Bij Pesach is bevrijding vooral nog het ontbreken van slavernij. Bij Pinksteren krijgt vrijheid een positieve betekenis door het verbond met de sterke, met God. Zo is het ook met ons Pesach of Paasfeest. Waarop we herinneren dat Jezus ons verloste van de onderdrukking van het rijk van duisternis. Dat is wat Jezus voor ons deed. Die verloste ons van de slavernij van duisternis. Natuurlijk is dit de noodzakelijke voorwaarde voor ons kunnen volgen van Christus. Maar tegelijkertijd is het ook alleen nog maar het begin. Het is nog maar het begin. Zodra we stoppen bij verlossing, zijn we alleen maar vrij, zonder doel. En dat is leeg. Je hebt instructies van God nodig. Je hebt het woord van God nodig. Je hebt daar de Heilige Geest bij nodig, die de uitleg geeft van zijn woord in ons leven. Pinksteren is ook het ontvangen van Gods instructies door de Heilige Geest. En deze leiding van de Heilige Geest en de leiding van de Heilige Geest vraagt. De mens die vrij is, kan zich ontwikkelen. Het beeld hiervan is dat na de periode van ongezuurde broden in elk huis het zuurdeesem weer langzaam wordt aangemaakt. En, als het ware, wij leven in deze zondige wereld, maar we worden niet meer beïnvloed door deze zondige wereld. Het zuurdeesem komt langzaam weer terug om ons heen, maar we worden er niet meer door beïnvloed. Wij zijn vrij. Eindelijk heeft de mens het gevoel dat alle onderdrukte potentie nu echt tot uitdrukking kan komen. We leren bij de berg Sinaï, het wekenfeest, ofwel Pinksterfeest, hoe we op het eerste negatieve concept van vrijheid de echte positieve betekenissen in Christus kunnen bouwen. Door het werk van de Heilige Geest die zijn instructie in ons uitwerkt, in ons verstand en in ons doen en laten. In ons hart. De Heilige Geest werkt het woord van God in ons hart uit, lieve mensen. En daarom is het nodig dat we vervuld worden met de Heilige Geest. Dat we de instructies toelaten in ons leven. Als de gelovige stopt bij de vrijheid die is gekomen door Gods bevrijding, dan is dat altijd een leeg concept. Want het dient alleen onszelf. Ik wil vrij zijn. Ik weet, en sommigen denken, ja, ik ben nu een christen, want ik heb Jezus aangenomen en nu kan ik doen en laten wat ik zelf wil. Misschien niet altijd bewust, maar dat is niet zo. Na bevrijding moeten we immers aan vrijheid werken door Gods instructies uit te werken in alle terreinen van ons leven. De Geest van God leert ons te leven naar Gods woord. En dat brengt leven voort. Vrijheid in de zin van leven zonder instructies leidt uiteindelijk tot geestelijke dood. Omdat onze eigen natuur dan de vrijheid krijgt om zijn eigen wil te doen. De teksten staan er weer bij om die te lezen. Vrijheid moet een doel hebben. En wij moeten dit leren door de wet van Christus. Dat wil ik nog even lezen. De tekst, Galaten 6, vers 2. daar elkaars lasten. En dan het tweede gedeelte. En vervult zo de wet van Christus. Het vervullen van de instructie van Jezus Christus. Daar gaat het om, lieve mensen. We verwachten dan geen gerechtigheid meer door de wet, maar we doen juist van harte zijn instructies onder leiding van de Heilige Geest. En als dat je intentie is, dan is de instructies voelen niet als een wet. Ik zeg altijd, als je verliefd wordt op je, ja, op degene die later je vrouw wordt, dan ga je automatisch, je wilt graag de dingen doen die zij pleziert, om het zo maar te zeggen. Je gaat niet meer je eigen dingetje doen. Kijk allemaal net aan of ik wat zien kan. Maar dat is toch zo? Ik wil niet zeggen dat later soms iets verandert. Maar je wilt je partner in eerste instantie plezieren. Ja, toch?
Ja.
En dat is, als je vervuld wordt van de Heilige Geest, is dat ook, wil je, dan is dat je nieuwe natuur geworden. Ja? Blijven we echter steken bij de eerste vorm van vrijheid en weigeren we Gods instructies, zijn hele woord, uit te werken in ons leven, dan ontstaat er stille rebellie. Die zich overigens net zo goed kan uiten in onverschilligheid of gelatenheid en soms in een overdreven benadrukken van de eerste vrijheid. Deze trots moet vervangen worden door het van harte houden van de wet van Christus, zoals we net gelezen hebben. Het woord van Jezus, het woord van God en het doen van zijn wil. En dat is niet zwaar. Zijn last is niet zwaar om te dragen. Jezus zegt, mijn last is licht. Maak de uitstorting van de Heilige Geest de wet overbodig. Opmerkelijk is dat de vervulling met de Heilige Geest op het Pinkfeest werd gevolgd door het spreken in verschillende talen door de discipelen. De aanwezigen die soms uit verre streken kwamen, hoorden hen in hun eigen taal spreken over de grote werken van God. Toen God de Tora aanreikte, was het volk getuige van donderslagen en bliksemstralen op de berg Sinaï. In oude rabbijnse geschriften is opgetekend dat Gods stem rolde over het volk en daarna tot ieder terugkwam naar elk individu als een vlam. Er staat daar ook in dat Gods stem zich als het ware opsplitste in 70 stemmen. In talen, zodat alle naties het konden verstaan. Terwijl zij, de Hebreërs, het niet verstonden, dat lijkt wel heel erg op het Pinksterfeest. Hè? Dat zijn dan wel rabbijnse geschriften die niet in de Bijbel zijn opgetekend, maar dat zijn wel dingen die door de rabbijnen vroeger zijn opgeschreven. En dat lijkt wel heel erg op het Pinksterfeest. God schreef zijn woord in de harten van de mensen door zijn Heilige Geest. Zijn Heilige Geest en zijn woord zijn de twee die niet van elkaar gescheiden mogen worden. Ze zijn allebei van belang voor onze geestelijke groei. Het woord en de geest. Dat is allebei belangrijk, lieve mensen. De vervulling van de Heilige Geest, het spreken in tongen, is maar een uiterlijke, zichtbare, hoorbare situatie, zodat we weten dat iemand vervuld is. Maar zonder dat wil nog helemaal niet zeggen dat iemand niet vervuld is met de Heilige Geest. Jeremia profeteerde al dat God het verbond met het huis van Israël en met het huis van Juda in de toekomst zou vernieuwen. En dat hij zijn instructies in hun binnenste zou leggen en die in hun hart zou schrijven. Ook de profetie, de profeet Ezekiel profeteerde dat. De Heilige Geest is meer dan ooit nodig, omdat niet de letter van de instructie het belangrijkste is, maar juist het begrijpen van de bedoelingen en het volgen en het vervolgens houden van zijn woord. God verlangt ernaar dat wij naar zijn woord leven. Het niet, dus nogmaals, niet alleen het horen, maar het ook doen. In Matteüs 5 staat: Jezus kwam om uit te leggen dat achter de letterlijke instructie van Gods woord een hogere maatstaf lag. Schuil. Het woord kan alleen goed bewaard worden als het door de Heilige Geest in onze harten wordt geschreven. En dat gebeurde juist op het Pinksterfeest, waar de Heilige Geest werd uitgestort. Ik weet niet of je dat ook heeft, maar soms heb je zoveel, lees je zoveel, hoor je zoveel in predikingen en je denkt, ik kan het niet allemaal onthouden, wat er allemaal gezegd is. Maar juist de Heilige Geest maak je indachtig van het woord op het moment dat je het nodig hebt. Ik weet niet dat u dat wel eens overkomen is, mij wel vaak. Hè? Dan weet je, op het moment dat je niet weet wat je moet spreken of moet zeggen, is het de Heilige Geest die iets in je Gods woord openbaart, waardoor je weet, ik moet dat zeggen. En dat is dan net de boodschap die je misschien de weken voor of een paar weken voor of in een keer gehoord hebt. Zo ervaar ik dat vaak, dat het zo gebeurt. Gods bedoeling van het eerste Pinksterfeest bij de Sinaï was om woning te maken bij het volk wat hij bevrijd had. Hij zou hun God zijn en zij zijn volk. En de Torah was daarvoor de instructie ten leven, om te zeggen hoe dat zij moesten leven. Niet wat er verboden is allemaal, maar hoe zij moesten leven. Zo moet je dat eigenlijk zien. Zijn volk zou zich onderscheiden van andere volkeren door zich te houden aan hele praktische instructies, die niet alleen normen bevatten, maar op zichzelf een geheimnis in zich droegen. Op het latere Pinksterfeest ging God een stap verder door zijn woord in onze harten te schrijven. De Heilige Geest en de tekst van de Bijbel gaan dus altijd samen hand in hand. Is de wet gereduceerd tot 2 geboden? De gedachte leeft vaak dat Jezus de Torah terugbracht tot 2 eenvoudige geboden. Uw naaste liefhebben als uzelf en God boven alles. Kunt u lezen in Matteüs. Op grond van deze 2 geboden legde Jezus echter een hogere maatstaf neer en bereikte de norm van zijn woord elk gebied van ons leven, van de mens op aarde. Zelfs tot in het domein van ons denken. En wie we zijn, wie we werkelijk zijn. Om overal ter wereld, in elke cultuur, aan deze 2 geboden invulling te geven, is de inwoning van de Heilige Geest onmisbaar. Die in elke cultuur, elke stam, elke natie, elke taal, datgene kan uitleggen wat nodig is. Paulus stelt heel duidelijk dat de instructie is bedoeld om de werken van het vlees bloot te leggen. Maar als de Heilige Geest woning in ons maakt, dan maakt dat de wet als tuchtmeester overbodig. Tenminste, als de geest diep in de gelovigen mag bereiken dat hij zich op de nieuwe verbondswijze aan Gods gegeven instructie gaat houden. Omdat ze allemaal te maken hebben met de 2 grote geboden. En als wij op alle terreinen door de Heilige Geest, door zijn geest leven, dan is tegen zodanige de wet niet. Als wij God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf, daarin zijn alle geboden begrepen. De wet is nooit gekeerd tegen degene die de vrucht van de geest in hun leven laten zien. Dat zegt de Bijbel. Als wij de vrucht van Gods geest in ons leven laten zien, dan is de wet nooit tegen ons gekeerd. Het kan niet. Want wij leven vanuit een andere natuur. Hè? Dat betekent echter niet dat de instructies in zijn algemeenheid overbodig is geworden. Of dat ver achter ons ligt. Wie gehoorzaam en van harte zijn woord doet, is niet meer onder de wet. De wet heeft geen grip meer op hun, want deze instructies zijn inmiddels opgenomen in het gedrag en in het denken. Als Gods instructie door zijn geest opgenomen worden in ons gedrag en ons denken, dan is de wet niet meer gekeerd tegen ons. Voor wie rebelleert en in hun handelen gaat afwijken van Gods instructie, maar daarna de weg terugzoekt, zijn daar nog gelukkig de geschreven instructies. Gods woord, om die te lezen. Dat geeft ons houvast. Dat geeft degene die afgedwaald is, weer houvast. Dus altijd een geschreven instructies in Gods woord, de Bijbel. Ja? Vandaag zijn er velen die vrijheid van de wet nastreven en prediken. Dit leidt dan dikwijls tot vervaging van zijn woord in onze levenswandel. Vaak op meerdere terreinen. Men denkt dat de Heilige Geest ons wel dagelijks zonder dat anker zal sturen. Maar de Bijbel zegt, dat God aanbidders zoekt. Niet alleen in geest, maar ook in waarheid. Zeker ook in waarheid. De waarheid, lieve mensen. Dat we de waarheid leren kennen. Je ziet soms wel dat veel mensen de aandacht leggen op Gods geest, de vervulling. Maar de waarheid is ook belangrijk. Dat is Gods woord. Hè? Telkens als het woord wet wordt gebruikt, lijkt er bij gelovigen een soort allergische reactie op te treden. Dit komt niet alleen door een onjuiste vertaling van het woord Torah, dat eigenlijk instructie betekent, maar door de Romeinse gedachte dat een wet wordt gehanteerd om een overtreding vast te stellen en de strafmaat te bepalen. Dat was het Romeinse denken. Als je fout bent geweest, krijg je straf. Er wordt niet eens gesproken van een genadige God die genade schenkt. Nee, op een fout hoort oordeel. Straf. Nogal wat christenen hebben gemeend daaruit een vluchtroute te kunnen vinden door te redeneren dat Jezus Christus de wet overbodig heeft gemaakt. Iets wat Jezus uitdrukkelijk ontkende, integendeel zelfs. En hier staat er: wie dan één van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein geheten in het koninkrijk. Doch wie ze doet en leert, die zal groot zijn in het koninkrijk der hemel. Staat het Nieuwe Testament, hè? Dus als we zeggen, ja, het Oude Testament is voorbij, dit staat het Nieuwe Testament. God wil dat de gerechtigheid van de gelovigen juist overvloediger is dan deze van de fariseeën en schriftgeleerden. Want dat waren wettische mensen. Hè? En ons geloof moet groter worden dan deze wettische regels. Hè? Anders zal de gelovige het koninkrijk der hemelen niet kunnen binnengaan, staat in Matteüs 5, vers 20. Ons geloof moet groter zijn dan van de alleen Gods woord kennen met ons verstand. Hè? Het moet in ons hart, moet een andere levenshouding komen. Het is daarom vreemd dat gelovigen in deze wereld met name de instructies, oftewel de wet, in Gods woord zien als een obstakel waarvan ze zich juist bevrijd willen voelen. Bevrijd worden van de goddelijke instructies die in de geschiedenis juist als een geschenk voor een uit de slavernij gered volk is bedoeld, dat is opmerkelijk. Willen we echt leven zonder grondwet van vrijheid? En denken we dat de Heilige Geest ons niet blijft wijzen op Gods instructies, op Gods woord, op Gods wet, als we dat zo willen noemen? Hoe is het mogelijk dat een oprecht gelovige Jood zich bevrijd voelt van slavernij en graag Gods instructies voor het leven accepteert als een instrument om vrij te blijven? Terwijl de moderne gelovige juist denkt dat hij bevrijd is van de wet en vreest dat hij weer in slavernij raakt als hij zich aan Gods instructies gaat houden. Dat is niet zo. Ze hebben geen enkel probleem met de instructie om je naaste lief te hebben. Als jezelf. En God boven alles. Daar hebben ze geen enkele probleem mee. Maar de Bijbel leert ons echter dat de hele wet en de profeten aan deze twee geboden opgehangen worden. Je kunt je de vraag stellen. Was nu Egypte of is zijn instructie het symbool van slavernij? Het is zo duidelijk dat Egypte een slavernij was. Niet de instructies van God. Als wij zeggen dat we daar ons niet willen houden, dat is toch geen slavernij? De wet van Christus gaat veel verder dan 2 of 613 geboden. Hè? En leer, onthoud maar, je hoeft al die geboden niet te kennen. Als je de twee geboden hebt, God lief boven alles en je naast als jezelf. Als je dat te harte neemt, zeg ik, dat te harte neemt, dan zijn al die geboden, die ga je vanzelf naleven. Ja? De gedachte dat wij volkomen vrij zijn gekomen van Gods instructies klopt volstrekt niet met het beeld dat de schaduw en de werkelijkheid in Christus ons geven. Want in het Oude Testament was de schaduw van Gods reddingsplan opgenomen en Jezus liet de werkelijkheid zien die daarbij hoorde als de weg, de waarheid en het leven. Jezus volgde deze instructie omdat het in de wet stond. Hij leefde ten diepste de betekenis van Gods hele woord werkelijk voor en maakte de wet van Christus door deze twee geboden alleen universeel toepasbaar. Maar ook van toepassing op alle tijden, culturen, zonder ooit als verouderd kon worden weggezet. Het is nooit verouderd, Gods woord. Het is altijd toepasbaar in ons persoonlijk eigen leven. Welke cultuur of taal dat we ook komen. Zodra we de schaduw van de weg die Jezus is en toonde niet langer accepteren om ons gedrag aan te toetsen, dan kunnen we de vrijheid zonder toetssteen een tijd lang vieren totdat we merken dat we de weg echt kwijt zijn. Dus als we die schaduw die Jezus aangaf niet langer toetsen, hè, dan op een gegeven moment komen we tot het punt dat we de weg kwijtraken. Betekent dit dan dat wij gebonden zijn aan alle 613 instructies van het Mosaïtische verbond? Het is waar dat ze niet altijd en niet allemaal kunnen worden toegepast, omdat er een aantal zaken niet meer zijn en wij in een andere wereld leven dan zij toen. Maar het nieuwe verbond vraagt aan de gelovigen om een stap verder te zetten dan het eerdere verbond. Het eerste verbond. Ja, ik zeg altijd, het is eigenlijk een verkeerde in vertaling, het Nieuwe Testament, het Oude Testament. Want ik heb het misschien al gezegd, een testament is alleen geldig als het testament, degene die het testament op heeft gesteld, sterft. Nou, Jezus is niet gestorven, hij is opgestaan. Hij leeft. Dus die scheiding die er is, die heeft de vroegere kerk aangebracht. En het is eigenlijk het oude verbond en een nieuw verbond. Dat klinkt voor mij althans veel beter. En een verbond, het eerste verbond is niet afgedaan, het is uitgebreid. Ja, zo moet je dit zien. God heeft een eerste verbond opgesteld met het volk Israël. En daarna heeft hij het verbond uitgebreid, zodat wij ook deel kunnen nemen aan dat verbond. Zodra we de schaduw en de weg die Jezus is en toonde niet langer accepteren om ons gedrag aan te toetsen, dan kunnen we die vrijheid zonder toetssteen een tijd lang vieren totdat we merken dat we de weg kwijt zijn. Betekent dit dat we... Nee. Maar het nieuwe verbond vraagt aan de gelovigen om een stap verder te zetten dan het eerste verbond. Dat heb ik net ook gezegd, hè? Dit heeft een veel verdere strekking dan de 613 geboden. Deze twee geboden vragen juist om Gods intentie te begrijpen. Daar gaat het om. niet het gebod of het verbod, maar de intentie. Wat wil God nu zeggen? Wat wil God daarmee zeggen tegen ons? Om ze vervolgens toe te passen in ons eigen leven, in onze tijd, in onze cultuur en de context, en in deze context, onder leiding van de Heilige Geest. Kennis van de oorspronkelijke context blijft echter nodig, zodat wij de diepte van de norm kunnen begrijpen. Daar gaat het om. De diepte van de norm begrijpen. Niet alleen lezen wat er staat, maar wat bedoelt God? Vervolgens, volgelingen van Jezus worden daaraan gehouden, zoals hiervoor is uitgelegd. Al deze geboden en nog veel meer komen voort uit de geest van de wet, dat wij God moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Gelovigen moeten eerst dit mechanisme begrijpen en elkaar daarin scherpen en niet een eigen inhoud daaraan geven. Een inhoud die niet klopt met de schaduw van alle feesten en dus ook niet met de werkelijkheid in Christus. Laten we daarom stoppen met het uitroepen dat we vrij zijn van de wet, maar juist de wet van Christus, het gehele woord van God, gaan toepassen op onze huidige tijd en op ons handelen. Maar wel steeds op een nieuwe verbondsmanier. Niet in het teken van het wet, het moeten nahouden, anders krijg je straf, maar op een nieuwe verbondsmanier. We willen erop wijzen dat Jezus ons oproept om de hoge weg te volgen en dus de onderlinge norm van de wet naar boven te halen. Anders gezegd, je zou kunnen stellen dat alle Bijbelse geboden gedoopt zijn in het bloed van Christus en gekleurd zijn door de liefde van Jezus. Vanaf dat moment zijn deze regels komen te staan in het teken van onze navolging van Christus. Niet de letter van de wet, maar de norm achter de wet mag vertaald worden naar onze tijd. He? Niet de letter, maar de norm is belangrijk. Wat bedoelt God ermee voor nu, voor mijn leven, in deze tijd? Nou heeft het wekenfeest heeft ook iets te maken, trouwens de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten, met de vorm van oogsten. Deze feesten zijn allemaal gecentreerd rondom de voorjaars, voor de voorjaarsoogst, de voorjaarsfeesten, en de najaarsoogst, de najaarsfeesten. En daar gaan we nu even naar kijken. Zoals we al bij het eerstelingenfeest zagen, zijn de drie pelgrimfeesten in het jaar gegroepeerd rondom belangrijke oogstfeesten, oogstmomenten. De oogst van de tarwe, verbonden met het hier besproken Pinksterfeest, kent een andere methodiek dan de oogst van gerst, die bij het eerstelingenfeest hoort. Dit is eigenlijk ter informatie, wil ik dat jullie mededelen. Gerst wordt als eerste geoogst en wordt omhoog gegooid, zodat de wind het kaf van het koren scheidt. De Heilige Geest wordt geassocieerd met wind en dat klopt ook in het beeld. De methode van de gerstoogst is een voorafschaduwing van wat er bij de opname van zijn bruid van de wijze maagden zal gebeuren. Ze worden in een oogwenk door de wind meegenomen naar God en zijn troon. Jezus Christus was de eersteling van de gerstoogst en na hem kon de grote oogst beginnen. Allereerst met de rest van de gerst. Tarwe, dat geoogst wordt na het Pinksterfeest, heeft een hard omhulsel. En dit omhulsel moet echt geplet worden om de tarwekorrel ervan te ontdoen. Deze handelwijze doet ons denken aan de dwaze maagden, die in de grote verdrukking ontdaan worden van het harde omhulsel, om alsnog gered te worden. Laten we daarom bidden dat velen uit Israël en uit de heidenen nog voor die tijd Yeshua zullen ontdekken als hun Messias. Zodat ook zij geoogst worden als gerst op de wind. Is het niet mooi, de vergelijkenis, de manier van oogsten, dat het ook gebeurt met de gelovigen. Het nieuwe Pinksterfeest. Gods glorie keert terug. Op de dag van de vervulling van het wekenfeest na Jezus' hemelvaart gebeurt er iets groots. Met wind en vuur keert Gods aanwezigheid terug. Maar niet in het heilige der heiligen van de gewone tempel. Dat priesterschap was voorbij. En daarom ook de functie van die aardse tempel. De discipelen werden immers de nieuwe tempel gebouwd met levende stenen. Omdat God zijn naam schrijft op het voorhoofd van zijn dienstknecht, is te vinden in Openbaringen, werden vlammen van vuur zichtbaar op het hoofd van de discipelen. De vervulling met Gods geest in de gelovigen is daarom de enige juiste manier om het Pinksterfeest te vieren. Niet alleen in Jeruzalem, maar op de plaats waar we zijn. Goed lezen, op de plaats waar we zijn. We hoeven geen Joodse gemeenschap te worden of de rituelen van hen na te volgen, maar hier staat duidelijk op de plaats waar we zijn. In de Nieuwtestamentse betekenis van het Pinksterfeest hebben we de Heilige Geest ontvangen die ons leert en kracht geeft. Nog steeds vraagt het onze keuze of wij volgen zijn woord met geheel ons hart, geheel ons verstand en al onze kracht, bijgestaan door zijn Heilige Geest, of wij verblijden ons veelal over onze vrijheid van Pasen, maar stoppen daarna op het strand van de Schelfzee. De gelovige mens is vrij om te kiezen, maar nooit vrij van de consequenties van de keuze. Laat het goed tot je doordringen. Je bent vrij om te kiezen of je de weg wel of niet wilt volgen, maar de consequenties zul je ook moeten dragen daarvan. De betekenis van het eerste Pinksterfeest bij de berg Sinaï was dat God tot de mens naderde en bij hen kwam wonen. Ondanks de latere ongehoorzaamheid beloofde God door de profeet Jeremia dat er ooit een tijd zou komen dat er een nieuw verbond zou worden gesloten. Toen Jezus kwam om het verbond te vernieuwen, werd ook het Pinksterfeest vervuld in zijn ultieme betekenis. God naderde opnieuw en zijn glorie keerde terug in de mensen. De ultieme betekenis van Pinksteren. Gods glorie keerde terug in de mens. Dat is een ultieme gebeurtenis, lieve mensen, die het Pinksterfeest teweeg bracht. Gods glorie keert terug in de mens op aarde. En dat is niet zomaar iets om zomaar om voorbij te gaan. Het is iets geweldigs wat God wilde doen. Hij wilde zijn glorie terug laten komen in ons leven. Dat is wat. Dat God in je wilt wonen. En zijn glorie wilt schenken opnieuw. Zijn de voorjaarsfeesten nu echt vervuld? We zouden nu de consequentie kunnen trekken dat Jezus alle voorjaarsfeesten precies op een vastgestelde tijden vervulde, waarmee ze tot symboliek zijn geworden en niet meer gevierd hoeven te worden. Dat loopt weer parallel met de gedachte van sommigen dat de wet heeft afgedaan omdat Jezus deze vervulde. Jezus heeft zelf aan zijn discipelen laten weten dat hij juist niet was gekomen om Gods instructies te niet te doen en dat zelfs geen jota of titel aan veranderd zal worden voordat de hemel en de aarde vergaan. Dat hebben we net gelezen, die tekst. Dat is toch een hele duidelijke en ferme uitspraak. Hetzelfde geldt voor de feesten. Zij maken immers deel uit van Gods instructie. Het betekent niet dat ze overbodig zijn geworden. Hun schaduw is nu voor altijd verbonden met de werkelijkheid. Door Jezus is de volle diepte van de feesten duidelijk geworden. Juist nu kunnen wij op nieuwe verbondswijze, dan zeg ik nogmaals, op nieuwe verbondswijze, deze gaan vieren met hun volle betekenis. Maar al snel stopte de kerk daarmee, waardoor ook de betekenis ervan verloren ging. Zeg nou eerlijk, wie weet er nou de betekenis nog tegenwoordig van die feesten? Welke kerken vieren dat nog? Ik zal zeggen, wij hebben samen de najaarsfeesten die in september, oktober plaatsvonden, hebben wij samen uitvoerig besproken. En de betekenis ervan gelezen en beleefd. En het is zo geweldig om dat te doen. Hè? Wij gaan niet, nogmaals, wij gaan geen Israëlische of Joodse gemeenschappen nabootsen of intimideren. Nee, we gaan die feesten beleven in de betekenis wat God ermee bedoeld had. En dat is de intentie. Wat wilde God nou zeggen? De schaduw behoudt voor altijd haar eikfunctie, zoals die in het woord staat en zoals die door Jezus werd vervuld. Christenen mogen de feesten vieren op een manier die hun werkelijke wandel overeenstemming brengt met het Bijbelse schaduwfeesten. Hier hebben we het, Henry. Zodra we de feesten overboord gooien als afgedaan, missen we vanaf dat moment de diepe en precieze eikpunten, hè? Eikpunten zeg ik, hè? Van de schaduw. En wordt zelfs de werkelijkheid in Christus niet meer tenminste elk jaar ingescherpt in het denken dat daarbij hoort. Het denken, ons innerlijke, moet veranderd worden. Niet het houden van rituelen, maar God wil ons innerlijke veranderen. En dan wordt de werkelijkheid al snel anders uitgelegd, afhankelijk van de plaats waar of de tijd waarin de gelovige leeft. Daarom moeten deze feesten ten opzichte van elkaar in lijn liggen. Anders krijg je een heel verwrongen en onzuiver beeld van de werkelijkheid. Laten we daarom de feesten leren begrijpen op een nieuwtestamentische manier. En laten we gewoon beginnen ze ook op die manier te vieren door ze te overdenken. Niet alleen jaarlijks, maar voortdurend. Voortdurend kun je de feesten overdenken. Hè? Wat is de betekenis voor mij? De kerkgeschiedenis heeft ons geleerd door wie de Bijbelse feesten op een zijspoor zijn gezet. Door wie? En inmiddels begrijpen we dat Gods tegenstander daar belang bij had om ons op een zijspoor te zetten. Het is aan ons om net als de gemeente van Philadelphia zijn woord te bewaren, ook wat feesten betreft. Dat hoort ook bij Gods woord. Hè? En zijn komst te blijven verwachten. Het vieren van de voorjaarsfeesten. God heeft tegen Mozes gezegd dat het feest der ongezuurde broden een altijd durende inzetting moest zijn. De Bijbel vertelt dat het vieren van de feesten een instructie voor onbepaalde tijd is. Dat geldt voor iedereen. Waarom zou God dit doorlopend hebben bevolen? Eenvoudig. De feesten en zijn onderlinge verbondenheid en de laatste feesten worden pas in onze huidige tijd vervuld. Door Jezus zelf. Tot het moment worden de feesten gevierd als een repetitie. Elk jong gelovige begint zijn geloofsreis bij het Pesachfeest. Waarna de opeenvolgende feesten tijdens de hele reis hun betekenis blijven houden. De opdracht kregen de Israëlieten om de voorjaarsfeesten te vieren als een herinnering aan de slavernij. Dit geldt dus ook voor de mede-erfgenamen en medeburgers. Dat zijn wij, mede-erfgenamen, hè? Maar dan wel in de Nieuw-Testamentische betekenis. Het is als een zware, wat hier staat, een generale repetitie. Want eens komt de uitvoering. Eens wordt het werkelijkheid. Het is goed om de generale repetitie regelmatig te oefenen. Hè, te beoefenen, dat je weet, ja, ben ik erbij? Hè? Dat je niet denkt of dat je bij die dwaze maagden hoort, om het zo maar te zeggen. Maar dat je weet dat je erbij bent. God gaf aan Mozes door dat de drie pelgrimsfeesten, het feest van de ongezuurde broden, het Pinksterfeest en het Loofhuttefeest, door de mannen moesten worden gevierd op de plaats die hij verkoos. Dat zijn de drie feesten waarom al de mannen naar Jeruzalem moesten gaan om die feest daar te vieren. Op de plaats die God verkoos. Maar wat wordt daarmee bedoeld? De plaats die hij verkiezen zou. Toen het volk Kanaan binnentrok, kwam de ark via enkele omwegen uiteindelijk via David in Jeruzalem in de tempel terecht, die Salomo voor God had gebouwd. Gods naam was verbonden aan de plaats van de ark. Door de tijd heen zien we dat God zijn naam weghaalde door corrupte priesters en het systeem. Zo keerde zijn naam niet meer terug naar Silo. Zo keerde zijn naam niet meer terug naar de tempel van Jeruzalem. Gods naam zal niet meer terugkeren naar een tempel gebouwd van aardse materialen. Tot aan de wederkomst van Jezus, de Messias, naar de aarde. God verlangt ernaar zijn naam te verbinden aan gelovigen die tempels zijn van de Heilige Geest. Na deze beknopte geschiedenis komen we terug op de vraag waar deze feesten dan gevierd moeten worden. Het antwoord is dat de feesten alleen gevierd kunnen worden op de plaats waar God verkiest te zijn. Zijn naam te worden, waar zijn naam woont. God wil zijn naam doen wonen in een nieuwe tempel. Gemaakt van levende stenen. En dus hoeven wij daarvoor geen tempel te bezoeken. Als dat zou kunnen. Geen rituelen. We hoeven niet naar Jeruzalem te gaan, bij wijze van spreken. Hè? Of wat maar ook. God woont in ons hart. In die tempel wil hij geëerd worden. Door deze manier van vieren laten wij zien de vervulling door Jezus. Van deze feesten in ons leven werkelijkheid zijn geworden. Natuurlijk kan kennis van het ritueel in het verleden wel verdieping aanbrengen, door te weten hoe het werd gedaan. Want dat is de functie van de schaduw. Maar iemand hoeft zich wat dat betreft niet de rituelen na te volgen. Het zal weer anders worden in het duizendjarig vrederijk, als de volkeren weer optrekken naar Jeruzalem. Dan is immers ook de door God goedgekeurde tempel in Jeruzalem gebouwd. En ik laat die tekst in Zacharia 14 eens lezen, dat wij dan allemaal optrekken naar Jeruzalem. Zacharia 14 vers 16. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolkeren die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de Heere van de legermachten, en om het Loofhuttefeest te vieren. Gaan we weer optrekken naar Jeruzalem in het duizendjarig vrederijk. En er staat zelfs, als je verder leest daarin, degene die dat niet doet, op die zal geen regen vallen, op dat volk. Dus hoe dat zal gaan, ik weet het niet. Misschien hoef je maar te zeggen, en ik ben in Jeruzalem, zoals een bij die films wel eens ziet, weet je niet. En een op het andere moment daar zal zijn. Ik weet het niet, want Jezus kon daar ook, nadat hij terug was gekomen. Kon hij ook van het een op het andere moment kon hij ergens anders zijn? Misschien gebeurt het bij ons ook wel. God wil zijn naam doen wonen in een nieuwe tempel gemaakt van levende stenen. Dus hoeven wij daarvoor geen tempel te bezoeken als dat zou kunnen. Door deze manier van vieren laten wij zien de vervulling door Jezus van deze feesten in ons leven werkelijkheid zijn geworden. Het is het Jezus in ons, hè, dat werkelijkheid wordt. Natuurlijk kan kennis van het ritueel in het verleden wel verdieping aanbrengen, want dat is de functie van de schaduw. Maar niemand hoeft zich wat betreft rituelen verplicht te voelen. We weten inmiddels hoe belangrijk de schaduwen in het Oude Testament van de feesten waren om een goed beeld te krijgen van de werkelijkheid in Jezus Christus. Maar dit alles werd door de kerk losgelaten en vanaf dat moment kon Gods beeld in de tijd veranderen, omdat we geen toetsing meer hadden. Dat heeft 19 eeuwen geduurd en vindt de climax in onze tijd. De persoonlijke interpretatie van de werkelijkheid in Jezus is tot een standaard verheven die niet meer hoeft te worden getoetst. Maar Gods woord leert ons duidelijk, toets alle dingen en behoud het goede. Mm-hmm. We moeten nou degelijk toetsen het woord, als het woord uitgesproken wordt, als er gepredikt wordt. Toets alle dingen en behoud het goede. Onderzoek alle dingen. En dit vinden we terug in de moderne manier van geloven in de tegenwoordige kerken. De grote verscheidenheid aan denominaties laat zien, omdat ze van het anker zijn losgemaakt. Uiteraard is dat niet altijd bewust gebeurd, maar op die manier zijn ze vaak de smalle weg of de juiste koers kwijtgeraakt. Dat is het resultaat hiervan. God geeft de volgorde en de inhoud aan. Daarom is het begrijpen van de voorjaarsfeesten zo belangrijk om ons te behoeden van dwaaltheorieën. Schaduw, werkelijkheid en interpretatie van de werkelijkheid mogen nooit van elkaar wijken. Ken je nog dat beeld van die lepel die een schaduwbeeld gaf van een vork? Ja. Toets Gods woord aan de waarheid. Dat is onze zoektocht dan ook oprecht. Als deze in lijn zijn, dan komt onze beleving van de waarheid volkomen overeen met de echte waarheid. Wat de kerk kan leren uit de volgorde van de feesten. Iedere kerkgenootschap heeft dezelfde Bijbel tot hun beschikking. Het verschil zit hem vaak in de uitleg van de werkelijkheid. En dit wordt vaak veroorzaakt door het niet doorgronden van de schaduwen. Toets het aan de schaduw. Als we dat wel zouden doen, zouden de gelovigen uit de verschillende richtingen veel meer een gelijk en zuiver zicht hebben op de werkelijkheid in Christus. Wat een zegen zou dat zijn voor de kerk en ook voor het samenbrengen van Jood en Griek. Als we het toetsen. Maar als jij nu een andere mening bent toegedaan en je vindt mensen in je kerk of weet ik veel die datzelfde is toegedaan, dan heb je weer een nieuwe kerk. Ja. En zo gaat het vaak. En ik denk dat het vanwege het nalaten van het toetsen aan de schaduw, dat je die dingen krijgt. Mensen toetsen niet meer. Ze hebben een nieuwe mening. En als je maar mensen vindt met diezelfde mening, heb je weer een nieuwe kerk. En zo gaat het soms. Zolang de gelovigen maar binnen zijn eigen denominatie blijft, krijgen zij ook steeds hetzelfde licht. Maar de vraag is of dat licht wel het echte licht is. Is dat het wel het echte licht? Iedereen wordt gekleurd door zijn opvoeding. Ik heb daar al beginnen en voorgaande lessen een keer over gesproken. Hè? Iedereen in het denkpatroon gekleurd wordt door de tijdgeest, door de cultuur, hè? De kerkdenominatie waar je in zit. Daar word je door gekleurd. Dus iedereen wordt gekleurd door zijn opvoeding, kerkgenootschap en geloofsovertuiging van zijn directe medegelovigen. En de vraag is dan ook hoe we daarvan los kunnen komen en de Bijbel vanuit het juiste perspectief kunnen zien. De oplossing ligt hier in het uitlijnen van onze eigen gedachtegang met die van de werkelijkheid in Christus, op de schaduw die al in het Oude Testament waren geschreven. De schaduwen vind je altijd terug in het Oude Testament. Hier zie je duidelijk, dat klopt niet, hè? Als we de schaduw dit zien, dan kan de werkelijkheid nooit geen lepel zijn. Als de schaduw zegt dat het beschreven wordt als werkelijkheid, dan kan het nooit in werkelijkheid een lepel zijn. Dat moet dan een vork zijn. Snap je? De voorjaarsfeesten zijn immers een belangrijke schaduw. Ze leren dat Hebreeërs gehoorzaam moesten zijn en het bloed van het Pesachlam moesten aanbrengen aan de deurposten. Wie die nacht achter de deurpost bleef, werd beschermd tegen de dood die voorbij zou trekken. Dit is een simpele handeling die gehoorzaamheid vereist en wellicht in twijfel had omdat het zo eenvoudig was. Ze hoefden nog helemaal niet te geloven, ze moesten gehoorzamen. Als ze dat bloed smeerden aan de deurposten, dat de engel zijn dood voorbij zou gaan. Een kwestie van gehoorzamen, doen wat er gevraagd wordt. Niet afvragen, ja, kan God er wel, is het wel waar? God stuurde niet vooraf de 10 geboden die hen konden redden, maar deze eenvoudige handeling die zij moesten opvolgen. Daarom kunnen we de tweede eerste feesten niet omdraaien. Eerst het Pesachfeest, de dood die voorbij gaat, en daarna het feest der ongezuurde broden, het wegdoen van de zonde. Terwijl ze heel nauw met elkaar verbonden zijn. Luister en volg was het motto. Dit was niet alleen voor de Hebreeërs bedoeld, maar er trok ook een menigte van vreemdelingen mee. Ja, niet alleen Joden die meetrokken uit Egypte, maar ook niet-Joden, vreemdelingen. Wij zouden dat kunnen zijn. Vreemdelingen, niet-Joden. Ook voor hen stond het Pesachfeest open. Ook voor ons is het Pesachfeest bedoeld. Ondanks dat zij na de Schelfzee een vrij volk waren en vrij om een nieuwe meester te dienen, hadden zij nog geen richtlijnen om dat te doen. Deze zouden zij 50 dagen later op de berg Sinaï ontvangen. We moeten binnen dit beeld niet vergeten dat het volk eerst werd bevrijd in Egypte door het bloed van het Pesachlam. En daarna uit Egypte door Gods sterke arm. Dus ze werden eerst bevrijd uit Egypte door het bloed. En daarna uit Egypte door de sterke arm van God. Dat is een schaduw van de werkelijkheid waarin de zondaar in zijn zondige staat wordt bevrijd door het bloed van het lam. En daarna wordt overgeplaatst naar een ander koninkrijk door de sterke hand van God in ons leven. God vroeg geen rotsvast geloof aan de Hebreeërs, vraagt hij ook niet aan de pas bekeerde. Toen ze werden bevrijd uit Egypte, toen de zondaar werd bevrijd. Alleen gehoorzaamheid waaruit vertrouwen bleek dat door het bloed van Jezus je gered bent. Het spreekt nog niet eens over vergeving van zonde. Je wordt gered door het bloed van Jezus. Amen. Punt. Hè? Dat is het enige wat een nieuw gelovige moet doen. Geloven in dit reddingsplan van God. Het was een besluit van God om vrij te zijn. Zowel voor de Hebreeërs als de vreemdeling. De werkelijkheid is dat God iedereen door Jezus wil verlossen. Zonder voorwaarden vooraf. We hoeven alleen het bloed van Jezus te aanvaarden om het daarna berouwvol aan onze deurpost aan te brengen. Ook al begrijpen we het niet. En de rest volgt later. De rest op die weg volgt later. Dus het was Gods doel om eerst vrijheid te brengen en daarna zijn instructies, de Tora, om weg te blijven van de slavernij in vrijheid en in vrijheid te leven. He? Dat was Gods doel. Zo is het ook met ons. Gods woord leert ons hoe wij hem kunnen dienen. Maar als wij die levenswoorden minachten in ons leven en onze eigen regels en principes hoger stellen, dan stappen wij uit de vrijheid en kunnen wij in gebondenheid komen. Lieve mensen, bij grote groepen christenen wordt er vanuit gegaan dat wij ons helemaal niet meer hoeven te houden aan Gods instructies. Want we zijn door het kruis van Jezus daarvan verlost. Dus ik laat me niets meer opleggen. Ja, geen wetjes, geen regeltjes. Ik ben vrij. Hoewel Paulus zelf zegt dat wij vrij zijn van de werken der wet, wordt in de oorspronkelijke teksten nergens benadrukt dat de wet is afgeschaft. Nergens. Dat hebben wij soms er zelf van gemaakt. Want de instructie is juist goed. Je hebt toch instructies nodig? Ja? Een nieuw bekeerde heeft toch instructies nodig hoe God te volgen? Dat is geen wet. Het zijn instructies voor mij. De gedachte komt voort uit het Romeinse denken dat bij overtreding een straf wordt. Dus willen ze geen wet die hen kan veroordelen. Na de doortocht door de Schelfzee volgde niet een levenslange vakantie aan het strand. En dat denken sommigen. Ik ben verlost. Ik kan lekker aan het strand blijven liggen. Dat zie je vaak bij mensen, christenen. Dat ze niet verder komen dan de Schelfzee. Want hun doel was het beloofde land. Niet onder het strand te blijven hangen. Paulus leert ons dat wij door Jezus bevrijd zijn uit de macht van de zonde. De overheersing van Egypte. Maar de schaduw leert ons ook dat wij de zonde voortdurend moeten wegdoen. En dat wij de opdracht hebben gekregen om vrij te blijven. Hij zegt dat we het zuurdeesem weg moeten doen uit ons leven. En in reinheid en waarheid moeten leven. Hij spreekt tegen gelovigen die in een tijd na de opstanding van Jezus leefden. Hij zegt dat er wel degelijk zuurdeesem in het leven van de gelovigen aanwezig kan zijn. De Bijbel waarschuwt hier ernstig tegen. Als we de zonde niet uit ons leven verwijderen of ze bagatelliseren, dan worden wij uit de vergadering van gelovigen verwijderd. Dat staat in Hebreeën 10, vers 28 tot 31. Dat is zo. Dat is het Nieuwe Testament, hè, wat daar staat. Doordat wij ons ontdoen van de wet van Christus, waar we al eerder over gesproken hebben, hè, het woord van God in ons hart. En omdat wij hem niet meer lief hebben met geheel ons hart. Als iemand pas tot geloof gekomen is, dan moet die geholpen worden om Egypte haastig te verlaten. Dat vraagt om meer dan een zondaars gebed. Herderlijke begeleiding door een toerusting, verantwoordelijkheid is dan noodzakelijk. We weten dat het met iemand slechter kan aflopen als hij eenmaal tot de waarheid is gekomen en daarna weer afdwaalt. Ik heb allemaal de tekst gedeeld, hè, wanneer je hart is gezuiverd en geen nieuwe inwoning krijgt van de Heilige Geest, dat de duivel terugkeert, 7 keer zo erg. Die tekst vind je daar. Hè. Vele christenen worstelen met de wet. De instructie door God zijn gegeven. Maar ze maken zich niet druk over de wet, de instructies van het land waarin ze leven. die hen in staat stelt in vrijheid en veiligheid te leven. Dus zo, als het toch geen wet en geregels zouden zijn, dan ben je toch niet vrij. Als er geen verkeersregels zijn, dan is het een rotzootje. Ja, dan krijg je ongeluk na ongeluk. Maar als we die regels houden, dan ben je vrij om je te verplaatsen naar A en B. Zo moet je dat zien. Het moet geen last zijn. Je moet het niet zien als last. Ja, straks komt het, dan hebben we weer 100, geen 100 meer, of maar 100 meer mogen rijden. Ja, het zij zo. Zo was het ook met de Hebreërs, dat ze na de Egyptische slavernij deze vrijmakende instructies van God ontvingen om vrij te blijven. Jezus kwam juist om de breedte en de diepte van Gods instructies te laten zien, zodat wij vrij kunnen blijven, lieve mensen. Daarvoor heeft Jezus de instructie ons voorgeleefd, om vrij te blijven. Als je dat niet je inscherpt, dan zak je langzamerhand tot slavernij van de zonde. De gelovige wil wel het Pinksterfeest vieren, maar niet vanuit de gedachte dat zij instructies hebben gekregen, maar meer vanuit het idee dat enkel de Heilige Geest met het Pinksterfeest te maken heeft. Zo horen ook de Heilige Geest en zijn hele woord bij elkaar. Daarom is het vrij zijn van de wet van Christus een vorm van rebellie. Deze vrijheid in Christus kunnen wij ons niet aanmeten, lieve mensen. We kunnen het handboek niet terzijde leggen en gemakshalve vragen om een persoonlijke instructie die bij de teksten die bij de teksten die ons aanstaan past. Ja, toch? Bekerwijn. Ik sla sommige dingetjes over en kijk nog wat ik af kan krijgen. Even nog een korte stap terug naar het Pesachfeest. Hè? De zedemaaltijd die in Exodus 12 wordt beschreven, kende geen voorschriften voor het drinken van wijn. Maar in de tijd van Christus was er sprake van een uitgebreide maaltijd. Inclusief 4 bekers met wijn. We hebben 2 jaar geleden, geloof ik, hebben we dat een keer zedemaaltijd gedaan. Hè? Deze traditie was ontstaan naar aanleiding van de belofte die God had gegeven voordat het volk uit Egypte werd bevrijd. En dan zal ik zal u onder de dwangarbeid van de Egyptenaren uitleiden. Ik zal u bevrijden van slavernij. Ik zal u verlossen door de uitgestrekte arm. Ik zal u tot mijn volk aannemen en u tot God en u tot God zijn. Allereerst de bevrijding van de dwangarbeid, uitgeleid en bevrijd zijn. Dat staat centraal bij het Pesachfeest. Die bevrijding vindt nog plaats in Egypte. Deze bevrijding vindt nog plaats in Egypte. Niet buiten Egypte, in Egypte. Dat wordt gevolgd door een wegtrekken uit Egypte en gereinigd worden van zijn afgoden, rituelen en denkbeelden. Een gegeven dat past bij het feest van de ongezuurde broden. Een feest dat 7 dagen duurde. En op de ochtend van het eerstelingenfeest kwam het volk uit de Schelfzee en was het daadwerkelijk door Gods uitgestrekte arm verlost van de Egyptische meester om te leven met en voor hun God, hoewel zij hem nog niet kenden. Na de bevrijding trok het volk op naar de berg Sinaï om daar tot zijn volk aangenomen te worden. Dat is de verwijzing naar de 4e beker en naar het verbond dat het Pinksterfeest bij de berg Sinaï werd gesloten. De belofte die God doet in Exodus 6 worden nauwkeurig weerspiegeld in elk van deze voorjaarfeesten. Hoewel de 4 bekers hier de 4 beloften weergeven, geeft God in dezelfde tekst nog een 5e belofte. Ik zal u naar het beloofde land brengen. En ik zal het u geven tot een bezitting. God zal ons leiden naar het beloofde land, lieve mensen, naar het nieuwe koninkrijk wat komen gaat. Hij zal ons daar naartoe leiden. Je ziet een beetje de overeenkomst tussen de patronen. Hè? Je ziet de Pesachfeest, ongezuurde brodenfeest, eerstelingenfeest en dan Pinksterfeest. Pesachfeest met daaronder bevrijding van slavernij is overeenstemming met de kruising van Jezus, bevrijding van slavernij en oordeel. Dat is het Pesachfeest. Dat is eigenlijk het paasfeest. Ongezuurde brodenfeest, dat is de vlucht uit Egypte, het wegtrekken van de zonde, het wegdoen van de zonde in ons leven. En het werd de werkelijkheid is Jezus in het graf. Het eerstelingenfeest is dat aan de Schelfzee plaatsvond, vrij van de oude meester. Dat wordt door de doop, dat wij begraven worden in Christus en een nieuwigheid zullen opstaan. Dat is de opstanding van Jezus. Het Pinksterfeest, ontvangen van Gods instructies in ons hart, de Tora. De Heilige Geest op het Pinksterfeest. Gods wet in ons hart. Hierbij laat ik het. Het is nog wel een aantal dingen die ik... Maar ik stuur je allemaal naartoe, zodat je het allemaal zelf kunt lezen. Want er zijn ook een aantal bladzijden. Ja, ik zeg al, dus lange lessen zijn er. Maar omdat ik het naar je toe stuur, wordt het bij jullie allemaal, kun je het herlezen en wordt het allemaal duidelijk. Ik raad je dat aan om te doen. Want ik heb in het begin ooit al eens gezegd, de Joden, die lezen de tekst en die stellen vragen aan de tekst. En dat roept opnieuw weer, de antwoorden roept opnieuw weer vragen op. En zo kom je steeds dieper, dieper, dieper in wat Gods bedoelingen zijn. Als je het zomaar aanneemt, het zal zo wel zijn, zul je nooit diepte, als je niet gaat graven, hè, en die diamant eruit haalt, zul je nooit ontdekken hoe schitterend die diamant is. Je moet blijven graven. De antwoorden die je krijgt vanuit de Bijbel moet je weer bevragen. Zoals de Joden het ook doen. En dan kom je steeds dieper en wordt het steeds duidelijker. Dan kan ik zeggen, voor mij is dit zo duidelijk geworden wat ik hier breng. Daarom was mijn verlangen dat ook om aan jullie bekend te maken. Dat heeft zo'n geweldige diepte brengt dat. Geen andere leer of zoiets, maar een verdieping geeft het. En dat vind ik geweldig. Dan kan ik God alleen maar voor danken, voor deze verdieping die hij steeds, die hij weer geeft. Je mag steeds dieper graven en diepere inzichten krijgen in wat Gods reddingsplan is. Het is niet gered zijn en dat is het, maar God heeft een doel. Hij wil met ons ergens naartoe. Naar het beloofde land, naar zijn hemels koninkrijk wil hij naartoe. En dan moet je steeds de weg bevragen, om het zo maar te zeggen. Heer, wat bedoelt u hiermee? Wat wilt u mij vertellen? En zo kom je steeds dieper. Zo wordt het woord van God gaat steeds meer leven in je, lieve mensen. Ja? Dank u wel. We zullen afsluiten met gebed, hè?